welkom heten in de uitzending, de doordeweekse uitzending van een meditatie die vanavond weer plaatsvindt. En wij willen deze avond nog één keer stilstaan bij de geschiedenis waar we ook in de prediking over na hebben gedacht. De geschiedenis van de volkstelling door David en alles wat daarop gevolgd is. Maar we zullen eerst gaan luisteren naar meditatief orgelspel, Psalm 86. En daarvan het derde vers zal vanavond eerst ten gehore worden gebracht. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebeen. We willen deze avond lezen uit 1 Kronieken 21 vanaf het 26e vers tot en met 1 Kronieken 22 vers 1. 1 Kronieken 21 vanaf vers 26. Daar lezen we Gods heilig woord als volgt. Toen bouwde David aldaar den Heere een altaar en hij offerde brandoffers en dankoffers. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Terzelver tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar. Want de tabernakel des Heere, die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des brandoffers, was te dien tijde op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Tot zover de schriftlezing. We willen ook vanavond de Heere bidden om zijn zegen over de overdenking van zijn woord. Heere, zo geeft u het ons dat we ook op een doordeweekse avond met elkaar verbonden mogen zijn. Dat we mogen gaan luisteren naar de oude geschiedenis die al enkele keren onze aandacht heeft gevraagd. En die juist in deze tijd toch ook weer zo nieuw is, zo actueel is. Past ons om uw naam te erkennen dat u ons tot op heden hebt willen sparen. En Heere, u weet hoe het is met ons in deze ogenblikken. U weet wat wij lichamelijk nodig hebben. Misschien dat we ziek zijn. Dat er een ziekte bij ons is vastgesteld. Dat we in afwachting zijn van verdere uitslagen, van onderzoeken. Mogen we elkaar in die omstandigheden van onzekerheid heel bijzonder aan u de Heere opdragen. En als het zo is, Heere, dat we ziek zijn, dan bidden we of u, die de grote heelmeester bent, ook beterschap en herstel wilt geven. Of u bewaring wilt schenken. Heere, wij bidden van u of u ons sterken wil als er psychische moeite en zorgen zijn. U weet ook daarvan af en u weet hoe het moeilijk kan zijn in deze omstandigheden. Wellicht dat ook de hulp die we normaal ontvangen niet op dezelfde wijze kan plaatsvinden als dat we het gewend zijn en eigenlijk nodig hebben. Heere, zou u heel bijzonder met de eenzamen willen zijn. De ouderen die in verplegings- en verzorgingshuizen hun plaats hebben, maar die nu geen bezoek kunnen ontvangen. Wil u zijn, Heere, met allen die het moeilijk hebben, de rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren, degene die een vader, een moeder, een kind, een broer of een zus moesten verliezen, Heere, wilt u ze vertroosten. Dat bidden we u heel bijzonder in deze tijd, waarin we ook horen dat mensen door het virus dat zo'n tol eist, getroffen zijn en zelfs uit het leven worden weggenomen. Heere, wil u dan toch gedenken in die omstandigheden. We bidden of u ons land en volk wil gedenken. Of u zich in gunst naar ons wilt wenden. U hebt dat gedaan en we hebben het gehoord vanuit de schriftlezing van deze avond in de geschiedenis van Israël. Er kwam een moment dat u het de engel met het uitgetrokken zwaard gebood, dat hij het zwaard weer in zijn schede zou bergen. Het oordeel werd afgewend in de weg van verootmoediging en in de weg van het buigen voor uw majesteit en in de weg van het geloof. En we vragen van u, Heere, werkt u door uw Heilige Geest toch boven alles datzelfde in onze harten? En zou u willen geven dat er uit de moeilijke en verdrietige omstandigheden die zich in onze tijd laten gelden, toch door uw genade nog iets goeds mag voortkomen? Ja, Heere, zou u willen geven dat de dienst van de verzoening meer centraal mag staan in ons persoonlijke leven, in het gemeentelijke leven en in ons maatschappelijke leven, onder ons land en volk en wereldwijd. Heere, wees vanavond met ons als we van u de gelegenheid ontvangen om naar uw woord en de boodschap van dat woord te luisteren. Geeft u ons een zegen bij uw woord. Hier in de kerk met enkelen, maar ook thuis als we meeluisteren. Laat het zo zijn dat we de stof vanuit uw woord biddend mogen aanhoren en biddend mogen verwerken. We dragen, Heere, deze avond heel bijzonder ook de uitbreiding van uw koninkrijk aan u op. Zou u, Heere, willen geven dat uw koninkrijk vanavond door dit woord, maar ook door allerlei andere manieren waarop uw woord ten gehore wordt gebracht, nog mag worden uitgebreid. We dragen aan u op degene die een taak hebben in de dienst, in de bijeenkomst van deze avond. We zeggen u dank dat Monika, onze organiste, ook na langere tijd weer haar medewerking kan verlenen. U hebt haar tot hiertoe gebracht en u geeft haar de kracht en de gelegenheid om dat weer te doen. En we bidden, Heere, willen u het alles zegenen. Weest u met onze andere organist, met de koster, met onze broeder die verantwoordelijk is voor de uitzending. Heren, we dragen ze zo aan u op. Gedenk ons, heren, u weet wat we nodig hebben. Wij hebben het niet verdiend. Ook dat moeten we vanavond voor u belijden. Maar zou u het onvergetelijk goed willen maken? Door zelf over te komen, bij en onder uw woord. En zou u dat woord, niet alleen in de huizen, maar boven alles in de harten en in de levens willen uitwerken. We vragen het alles in de vergeving van onze zonden, u hartelijk opdragen degene die ook deze avond of op ander moment in de gezondheidszorg werkzaam zijn. En die daar een verantwoordelijk werk doen, een nodig werk ook, heren. Maar wat hebben ze het nodig om van uw kracht te ontvangen? Moed, maar ook genade. Heren, we bidden het van u. Om Christus wil alleen. Amen. Zo is het, beste luisteraars, geliefde gemeente, voor de laatste keer dat wij willen nadenken over de indrukwekkende geschiedenis waarbij we al verschillende keren hebben stilgestaan. En we hebben in die geschiedenis David op verschillende manieren gezien. Ik blik met u zo een ogenblik terug. Allereerst hebben we hem gezien als een zondaar. Als iemand die ondanks de genade die de Heere gegeven had in zijn leven, toch viel in de zonde van de volkstelling, gedreven door hoogmoed, gedreven door een wens om zijn zekerheid en zijn vastheid en zijn vertrouwen te zoeken in de mensen en in zijn militaire macht in plaats van de Heere. En hij heeft die volkstelling verricht op een manier die tegen het woord van de Heere indruiste, zonder de opdracht te geven om het geld der verzoening aan de dienst van de Heere af te staan. Maar daarna hebben we ook gezien hoe de Heere David maakte tot een bidder. Dat duurde de nodige tijd. Het duurde zelfs wel 9 maanden en 20 dagen... voordat David echt op de plaats kwam waar hij moest komen. Maar toen sloeg zijn hart hem. En toen kwam David voor de Heere in de schuld. En toen ging hij doen wat hij al die tijd niet had gedaan. Zijn schuld echt voor de Heere belijden en smeken om vergeving. David als zondaar, David als bidder. Er is nog meer wat we gezien hebben. En dat is dat David niet alleen zijn zonde heeft beleden en persoonlijk heeft gebeden, maar dat hij ook een voorbidder is geworden. Want toen de Heere duidelijk maakte door de profeet Gad dat het oordeel toch moest plaatsvinden, toen David die verschrikkelijke keuze kreeg en niet kiezen kon en het gezegd heeft, laat ons dan maar in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. En toen het oordeel kwam en de engel van het verderf met het zwaard in de hand aan de grens van Jeruzalem kwam bij de dorsvloer van Ornan, toen is David opnieuw voor de Heere op zijn knieën gevallen. En toen bad hij opnieuw om vergeving van zijn zonde. Toen beleed hij opnieuw zijn schuld. Ik heb gezondigd. Maar toen heeft hij ook voorbeden gedaan voor het volk. Toen was hij weer de herder koning. Die het zei in grote bewogenheid met zijn onderdanen. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen het huis van mijn vader. David als voorbidder. En de laatste keer dat we over de geschiedenis hebben nagedacht, afgelopen zondagavond, hebben we David toen ook nog gezien in zijn gehoorzaamheid. Als degene die de koop heeft gesloten op de dorsvloer van Ornan of van Arauna. Hij heeft voor een grote som geld die dorsvloer gekocht. Zodat duidelijk zou worden dat als David daar in opdracht van de Heere straks een altaar bouwt en een offer brengt, dat niet maar een goedkope manier is om de Heere te dienen, maar dat dat iets is wat echt uit Davids hart komt. David heeft de dosvloer gekocht voor het volle geld. 600 sikkelen goud. En dan zijn we bij het gedeelte wat vanavond de aandacht vraagt. Nog één keer letten we op de persoon van David. En we ontmoeten hem vanavond als een offeraar. Kijkt u maar mee in vers 26. Toen bouwde David aldaar voor de Heere een altaar. En hij offerde brandoffers en dankoffers. Nadat David de dosvloer van Ornan gekocht heeft, zet hij zich direct aan de uitvoering van de opdracht die de Heer hem gegeven had. De Heer had gezegd, in de weg van het offer, David, daar waar u een altaar bouwt, daar zal er vrede te verwachten zijn voor het volk. En David, hij bouwt een altaar. Hij zoekt stenen bij elkaar zoals die in het land van de Bijbel zoveel te vinden zijn. En van die stenen maakt hij een altaar waarop hij dieren offert. Het was naar de gewoonte van die tijd zo dat wanneer men een stuk land kocht, men bij de koop ook alles ontving wat er op dat land gevonden werd. En dat betekent dat David inderdaad ook de dorsleden en de runderen van Ornan bij de koop inbegrepen kreeg. En deze dieren zullen het ook geweest zijn die David heeft geofferd op de dorsvloer van Ornan. Hij offerde brandoffers en dankoffers. Brandoffers die erop gericht waren om verzoening te doen voor het volk en voor zijn eigen schuld. En dankoffers, omdat David er door het geloven die besef van heeft gehad dat de Heere inderdaad in de toorn aan zijn ontferming zou willen denken. Als de Heere de weg van verzoening aanwijst, als hij het zegt tegen David, David, bouw een altaar. O, zal hij dan ook het offer dat daar gebracht wordt niet in gunst aanvaarden? En zal hij dan ook niet de schuld wegdoen? Zal hij dan ook niet in genade op David neerzien en het volk sparen voor het verdere oordeel? Dat heeft David allemaal mogen geloven. En dat brengt David ertoe om niet alleen brandoffers, maar ook dankoffers te offeren. Trouwens was er in de manier waarop David door de Heere bejegend was ook al niet heel wat reden om te danken. De Heere had David al die tijd nog gespaard, terwijl hij toch ook ernstig gezondigd had. En de Heere had David een weg van ontkoming aangewezen. Dat alleen al is er reden om een dankoffer te brengen. En zo zien we David in gedachten staan. Hij gaat de weg. En laten we daar vanavond maar een streep onder zetten die de Heere zelf aanwijst in zijn woord. Hij staat daar in een rouwgewaad, in zak gekleed, zoals we eerder uit het hoofdstuk leerden. Hij staat er met een verbroken hart en een verslagen geest, maar tegelijkertijd met zijn schuldige hand die het volk heeft geteld op de kop van het offerdier. David gaat de dienst van de verzoening oprichten op de dorsvloer van Ornan. En dan gebeurt het wonder. We lezen het aan het slot van vers 26. Als hij de Heere aanriep. David heeft zijn handen uitgebreid naar de hemel. En David heeft gebeden bij het offer, bij het altaar. Maar als David de Heere aanroept, antwoordt de Heere hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Dan gebeurt er dus in deze geschiedenis precies datzelfde wonderlijke als wat er gebeurde in de geschiedenis van Elia op de Karmel. Elia die gebeden had om vuur en de Heere had het gegeven. En hier zien we eigenlijk hetzelfde. David brengt een offer en de Heere laat vuur vanuit de hemel neerkomen op het altaar. En als de Heere zo op een wonderlijke, indrukwekkende wijze het offer aansteekt, dan zegt de Heere daarmee: ik ben God in Israël. En ik aanvaard, David, het offer dat u gebracht hebt. In de weg van het offer wordt het waar. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. Dat heeft David mogen zien. En denkt u ook niet dat David dat met grote verwondering heeft gezien. Want het was een wonder, een bijzonder teken van de Heere. En die verwondering zal nog wel meer en sterker geworden zijn bij koning David, als die besefte dat dat vuur, nee eigenlijk niet, op het dier op het altaar moest terechtkomen, maar dat het hem had moeten treffen. Dat waren toch zijn woorden: ik heb gezondigd en ik heb onrecht gedaan. En nu geeft de Heere in Davids plaats een offerdier. Net zoals de Heer het op dezelfde plaats vele eeuwen geleden in de geschiedenis van Abraham had gedaan, door een ram in de struiken te geven in plaats van Isaac. Het is allemaal heenwijzing naar die grote plaatsvervanger, naar de lijdende knecht des Heeren, naar de man verzocht in krankheid, van wie Jesaja het heeft gezegd: en door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo mag David tot zijn verwondering bemerken hoe zijn gebed echt verhoord wordt. En als we vanavond nadenken over deze geschiedenis in het licht van de huidige omstandigheden, zeker, dan zijn er heel wat verschillen. Maar als we vanavond de vraag stellen: zou er uit de moeilijke en verdrietige omstandigheden die er gekomen zijn onder ons land en volk en ook wereldwijd nog iets goeds kunnen voortkomen? Misschien dat dat ook wel de vraag is bij u of bij jullie. Zou er iets goeds uit deze dingen kunnen voortkomen? Wel, dan moeten we vanavond in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen: als het van ons mensen verwacht moet worden, dan niet. Want de Bijbel leert het ons: van de mens is geen verwachting. En als de mens zijn leven maar behoudt en aan de ziekte ontkomt, of aan de ernst van de ziekte ontkomt, dan gaan wij vanuit onszelf ook nog weer over tot het gewone leven en tot de orde van de dag. Maar als de Heere nu is hetzelfde doet als wat hij deed in Davids dagen. De Heere bracht David in de verootmoediging en in het gebed en in de voorbeden en bij het altaar. Dat altaar dat sprak van verzoening. En als dat nu eens mag gebeuren, als dat eens mag gebeuren in jouw persoonlijke leven, in deze tijd, hoe staan we eigenlijk tegenover dat grote altaar, de Heer Jezus Christus? En hebben de omstandigheden van onze tijd ons persoonlijk in de verootmoediging gebracht? Ons op de knieën gebracht? Ons in de voorbeden ook voor anderen gebracht, in bewogenheid met zielen? Hebben ze ons aan de voeten van de Heer Jezus Christus gebracht? Dat ten diepste zien we in de geschiedenis van David. En dan gebeurt er nog iets. Vers 27. Ja, want dan is het moment aangebroken dat de Heer echt tegen de engel zeggen kan dat hij het zwaard van het oordeel... En dat zwaard was een symbool van de pestilentie, van die dodelijke besmettelijke ziekte, waardoor 70.000 mannen in Israël waren getroffen. Maar dan is het moment er dat de Heere de opdracht geeft aan de engel om dat zwaard echt terug te doen in de schede. En in de achterliggende tijd, de tijd dat David het altaar bouwde, de tijd dat David daarvoor nog onderhandelde met Ornan over de dorsvloer en over de prijs die daarvoor betaald moest worden, toen stond die engel daar nog altijd te wachten. Hij sloeg Jeruzalem niet met het zwaard, maar hij wachtte op het woord van God. U herinnert het zich misschien nog van afgelopen zondagmiddag. De Heere laste een pauze in. Zoals u die pauze misschien ook wel in uw eigen leven ondervindt. De Heere spaart nog. De Heere geeft nog dat we er mogen zijn in het heden van de genade. De Heere geeft een pauze. Maar het zwaard van Gods gerechtigheid, het zwaard dat de zonde moet straffen, wordt pas echt in de schede opgeborgen en teruggedaan als wij in ons leven ook mogen weten van dat altaar en van het bloed van de verzoening. We lezen nog een stukje verder. Vers 28. Terzelfde tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij aldaar. Die woorden willen eigenlijk dit zeggen. Dat vanaf het moment dat deze indrukwekkende dingen gebeurden, dat de Heere zelf de dorsvloer van Ornan aanwees, dat David daar een altaar gebouwd heeft en een offer gebracht heeft, dat de Heere dat offer heeft aangestoken en dat de Heere de engel de opdracht heeft gegeven om zijn zwaard in de schede terug te doen. Vanaf dat moment is David steeds weer op die plaats gaan offeren. Zo moeten we de woorden van vers 28 lezen. Het gaat daar dus niet meer over het offer dat David gebracht had en waar het al over ging in vers 26. Maar het gaat over de tijd daarna. In die tijd daarna, nee, gaat David niet meer allereerst naar Gibeon, waar de tabernakel des Heren was, die Mozes in de woestijn gemaakt had, en waar ook het altaar des brandoffers was, zoals er in vers 29 staat. Daar kon David ten tijde van de pest niet naartoe. Toen was dat te gevaarlijk en toen was Davids hart te veel vervuld met vrees. Maar ook daarna is er nu in Jeruzalem een plaats waar David offert. De plaats die God hem zelf aanwees. De plaats waar David zoveel wonderen heeft gezien. Waar God hem spaarde. En waar de offerdieren stierven in zijn plaats. En heenwezen naar de grote plaats bekleden, de Heer Jezus. De plaats waar het vuur uit de hemel kwam. Die plaats, ja, daar is David nadien steeds weer naartoe gegaan. Die plaats had hij ook steeds weer nodig. Net zo als iemand die door genade bij het altaar heeft mogen verkeren, het ook steeds weer nodig heeft om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Het ook steeds weer nodig heeft om de handen te leggen en te steunen op de kop van het lam. Van dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. David keerde terug naar die plaats die in zijn leven van zo'n grote betekenis is geweest en waar de Heere in zijn toorn aan zijn ontferming dacht. En dan weet David het. En dan zijn we bij het laatste vers dat we overdenken. Hoofdstuk 22 vers 1. Dan weet David het ook. En David zeide: hier zal het huis Gods des Heren zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Op deze plaats. Wat voor plaats was het? Laten we het nog even zo terugblikkend nagaan. Het was de plaats van gerechtigheid. Want als David naar de dorsvloer van Ornan toe moet, als de Heer hem die plaats aanwijst, dan weten we er vanuit het hoofdstuk eigenlijk op dat moment nog maar één ding van. En dat is dat die engel daar staat met het uitgetrokken zwaard. En naar die plaats stuurde de Heere David. We zouden zeggen, David werd zijn eigen ondergang, zijn eigen dood tegemoet gestuurd. Maar tegelijkertijd is het ook de plaats van barmhartigheid, van ontferming. De plaats waar de Heere echt waar maakte wat Davids verwachting was, dat de barmhartigheden van de Heere vele zijn. En gerechtigheid en barmhartigheid hebben elkaar in de weg van het offer ontmoet. De vrede is daar op de dorsvloer van Arauna met een kus van het recht gegroet. Dat was de plaats waarvan David het besefte. Daar, hier zal het huis van God de Heere zijn. De tempel die David zelf niet mocht bouwen, maar waar zijn hart toch zo vol van was. Hij wijst hier de plaats aan. Sterker nog, de Heere wijst hier ten diepste de plaats aan. En David mag het doorgeven aan zijn zoon Salomo, die daar straks echt de tempel op zal bouwen. Hier zal de Heere willen wonen. Op een plaats die voor altijd herinnerde aan het grote gevaar en de ernst van hoogmoed. En van het vergeten van de verzoening en de noodzaak van de verzoening. Op de plaats die sprak van menselijke dwaasheid. En van goddelijke rechtvaardigheid. En van onbegrijpelijke genade. Op die plaats verrees later de tempel. Daar kwam in de tijd van Salomo inderdaad ook het aan God gewijde brandofferaltaar van de tempel te staan. Daar werden de offers gebracht. Daar vond de dienst van de verzoening plaats. En de Heere heeft het tot en met de plaats toe willen duidelijk maken en willen onderstrepen ten opzichte van het volk van Israël dat u het ontvangt. Die plaats waar ik wonen wil, te midden van een zondig volk, is enkel en alleen te danken aan mijn ontferming. U had het niet verdiend, u had het verzondigd, maar ik geef het uit genade. En zo kwam er in deze aangrijpende geschiedenis uit een moeilijke, uit een ernstige plaag van de Heere, in de vorm van de pestilentie van de dodelijke ziekte die door Israël ging, toch iets goeds voort. Want de Heere gaf dat op die plaats de tempel met de dienst van de verzoening mocht verrijzen. En als wij de lijnen nog één keer doortrekken, als dat laatste nu ook zo zou mogen zijn in Nederland. En als dat laatste nu ook zo zou mogen zijn in onze kerken en daarbuiten. En in onze gemeente. En in uw en mijn persoonlijke leven. Als we daardoor gebracht worden bij het wonder dat de Heere de dienst van de verzoening nog wil geven aan mensen die het niet verdienen. Dat de Heere nog een weg van ontkoming wil aanwijzen in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als ook wij, als arme zondaren, met niet meer dan de schuld van ons eigen verzondigde leven bij het altaar mogen worden gebracht, dan zal zelfs de coronacrisis van 2020 nog iets goeds voortbrengen. Maar als dat nu niet gebeurt, als we aan deze dingen voorbij leven, als we geen acht geven op het woord der verzoening waarmee de Heere nog tot ons komt en waardoor de Heere het ons toeroept, wij bidden u, alsof God door ons bade, laat u in de Heere Jezus Christus met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Als we op die zaligheid geen acht geven, als we die zaligheid om welke reden dan ook verachten, dan blijft er geen slachtoffer over, maar alleen het oordeel. Nog een veel erger oordeel dan het oordeel dat in ons teksthoofdstuk getekend werd. En daarom, nog gaat de nodiging uit, nog worden zondaren geroepen om de toevlucht te nemen tot deze Heer Jezus Christus, tot deze zaligmaker. Hij die het heeft gezegd, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. We willen eerst afsluiten met dankgebed. Heren, zo gaf u het ons, dat we de laatste versen van de indrukwekkende geschiedenis met elkaar hebben mogen overdenken. En datgene wat vanavond wel niet in de vorm van een preek, maar dan toch in de vorm van een bijbellezing naar voren werd gebracht. We bidden, Heren, of u het zegenen wil. En of het mee mag gaan in onze overdenking. En Heren, wil u met ons zijn en wil u ons geven dat ook wij door uw Heilige Geest worden gebracht op de plaats waar David gebracht werd. Bewaar ons ervoor dat wij het evangelie van de verzoening in uw eigen lieve Zoon zouden verachten. Zegen uw woord, Heren. Breng ons op de knieën. Bewaar ons in deze tijd. Geef ook in het verdere van deze avond nog wat nodig is. En geef dat we aanstaande zondag, als u het geeft, weer met elkaar verbonden mogen zijn, als uw woord opnieuw gepreekt mag worden. Hoor ons in ons bidden en danken. Sterk ons allen. Wees ook morgen, Heren, met de rouwdragende familie van onze overleden broeder Noordzee. Wil u geven wat nodig is bij de begrafenis en bij het spreken op de begraafplaats en in de rouwdienst. Heren, we zijn ook in die dingen zo van u en van uw hulp afhankelijk, wil het schenken om Christus wil. Amen. Voordat we ter afsluiting van deze uitzending nog gaan luisteren naar meditatief orgelspel van Psalm 99, wil ik u meedelen dat de komende tijd op de woensdagavonden een begin zal worden gemaakt op eenzelfde wijze als dat vanavond gebeurde, maar met de behandeling van de Galatenbrief. Eerstvolgende woensdag bij Leven en Welzijn zullen we de eerste 5 versen van Galaten 1 met elkaar gaan behandelen. We willen nu nog ter afsluiting gaan luisteren naar Psalm 99, het 7e vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heren, die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. Psalm 99, vers 7.